Gemeente, kinderen, ik zet boven de preek van vanmorgen de biddag van Hiskia. De biddag van koning Hiskia. En dan zie ik in de tekst die we gelezen hebben drie koningen. Ik zie ten eerste een heilige koning. Godvrezende koning. En dat is Hiskia. Vers 14, als nu Hiskia de brieven uit der bodenhand ontvangen had en die gelezen had, ging hij op in het huis des Heren en Hiskia breide die uit voor het aangezicht des Heren. Een heilige koning. Ten tweede zie ik in de tekst een heidense koning. Dat is Sanherib. Er staat in vers 17, waarlijk Heren hebben de koningen van Assyrië die heidenen en hun land verwoest. Een heidense koning. En ten derde zie ik in de tekst de hemelkoning. En dat is de Heere God. Er staat in vers 15. O Heere God van Israël die tussen de cherubs woont. Gij zelf, gij alleen zijt de God van alle koninkrijken der aarde. De biddag van Hiskia. We letten op drie koningen. Een heilige koning, Hiskia. Een heidense koning, Sanherib. En de hemelkoning. God zelf. Gemeente kinderen, wie heeft er van de oudere kinderen wel eens wat gelezen over de Tweede Wereldoorlog? Het zal toch best wel dat je wat gehoord, gezien, gelezen hebt van die verschrikkelijke oorlog die hier in Nederland is geweest in de jaren 1940 tot en met 1945. Opa's en oma's die zullen dat nog wel herinneren en daar wat over kunnen vertellen. Duitsland was de vijand onder leiding van die verschrikkelijke man Hitler. Nederland werd bedreigd en bezet. Honger. Verschrikkelijke 5 jaar. Veel geleden, maar ook veel gededen. We vieren dat nog steeds, de bevrijding, 5 mei. En we denken nog steeds aan de gevallen mensen in de oorlog op 4 mei doden herdenken. Nou kinderen, gemeente, ouders. Nou ga ik het niet hebben over de Tweede Wereldoorlog. Maar ik ga terug naar lang, lang geleden. Niet 1940 en 45, maar 700 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. En dan ga ik met jullie in gedachten naar Israël. Een klein koninkrijkje. Eigenlijk maar 2 stammen. Het Rijk van Juda. En daar regeert een koning, een heilige koning, een godvrezende koning, Hiskia. Koning Hiskia was 25 jaar toen die koning werd. En hij deed wat goed was in de ogen van de Heer. Wat een mooi getuigenis. God was in zijn leven geen bijzaak, maar God was in zijn leven het belangrijkste. Hij hield rekening met de Heere op die jonge leeftijd van 25 jaar. En waar bleek dat uit? Nou, alle afgoden en alle afgodsbeelden die gingen radicaal de deur uit. Weg uit mijn land, weg bij mijn volk vandaan, weg uit de stad, weg met die afgodsbeelden. Want daar doe je God verdriet mee. Daar wordt God boos over. Weg ermee. Kijk, dat is een teken dat je echt van de Heere houdt. En dan gaat alles waar je de Heere verdriet mee doet, weg. En de staat van deze koning Hiskia dat hij, ja, hij wilde graag wandelen in de geboden van de Heer. Hij week niet af naar links, nog naar rechts. Hij wilde graag gehoorzaam zijn aan de Heer. Zie je wel, dat is ook een teken dat je een kind van God bent. Dan wil je de Heer graag gehoorzaam zijn. Ook al lukt dat lang niet altijd, maar je wil het wel graag. En als je dan weer eens een keer ongehoorzaam bent, dan voel je daar eigenlijk helemaal niet lekker onder. Nou, God zegent dat. God gaat met zijn straffen weg en God gaat zegen geven aan die hem gehoorzamen. Hij vertrouwde op de Heere, staat er. Hij zei niet ja maar hij gaf zich helemaal zonder reserve aan de Heere God over. Geen wantrouwen, geen zelfvertrouwen, ik ga het maken. I am the king. Allemaal niet. Hij herkende de Heere God. Hij en er staat er nog iets moois van deze koning. Hij kleefde de Heere aan. Hij klemde zich aan de Heere vast. Zoals een klein kind dat een beetje bang is voor die grote mensen. Zich vasthoudt aan de rok van moeder. Zo erachteraan sjokt. Moeder niet uit het oog verliest. Constant mama maar vasthoudt. Hij kleefde de Heere aan. Klemde zich aan God vast. Beste mensen. Wat een prachtige getuigenis. Nou, dat is de heilige. Vind je raar dat ik zeg een heilige koning? Nee, hij was niet zonder zonde, maar hij vreesde de Heer. Mooi. Nou, en dan komen er donkere wolken. Dus als je de Heer vreest, als je van de Heer houdt, dan komen er ook wel eens moeilijke periodes. Ja, dat klopt. Er komt een heidense koning aan. De koning van dat machtige Assyrische wereldrijk. Koning Sanherib. Een machtige man. En die wil Israël en Juda een beetje in gaan nemen. Dan komt hij met een groot leger aan. Verschrikkelijke vijand, heel wreed. Alle steden van Israël worden ingenomen en alle steden van Juda worden ingenomen. En dan komt hij op een gegeven moment bij de hoofdstad van Juda. Jeruzalem. Nou, en dan wordt die stad Jeruzalem, die wordt omsingeld door die vijandelijke soldaten. En daar zit Hiskia. Als een vogeltje in de kooi. Kan niks doen. Kan niks doen. En de stadsbewoners in Jeruzalem, die zitten ook gevangen vast. Ja, moeten we ons overgeven of wat moeten we doen? Daar zitten ze. Dadelijk is brood op, dadelijk is het water op en dan sterven van de honger en van de dorst. Nou, hij heeft het benauwd. Nou, dan komt die koning Sanherib en die stuurt een generaal. En die generaal die heet Rabsakeh. En die komt met zijn medaille zo. En dan gaat hij zo voor de muren van Jeruzalem staan. En dan zegt hij, luister jullie eens. En dan roept hij luid, geef je maar over. Je gaat het toch verliezen. Jullie vertrouwen op Egypte, hè. Dat ze jullie komen helpen. Waardeloos en niks aan. Zeg inwoners, jullie vertrouwen op koning Hiskia, hè. Die is machteloos. Kan je niet redden. Zeg inwoners van Jeruzalem, jullie vertrouwen op God, hè? Nutteloos. Die God die kan van jullie ook helemaal niks doen. Spottende woorden. Dreigende woorden. Lastige woorden. En het volk? Wat deed het volk? Ja. Rabsakeh, de generaal, die stond voor de muur. Achter de muren van Jeruzalem. Koning Hiskia, die schrok natuurlijk geweldig van die woorden. En het volk zat daar. En het volk, had Hiskia gezegd, mond houden, niks terug zeggen. En het volk zweeg. Nou, staat die generaal daar te bulden. Er gebeurt niks. En dan stuurt hij een brief. Misschien met een pijl. Over de muur heen. Een brief. Een brief voor koning Hiskia. De brief. Die brief die wordt in de brievenbus van het paleis gedeponeerd door de postbode. De koning Hiskia die pakt die brief en er staat erop aan de voorkant voor Hiskia. Even kijken van wie die is. Afzender van koning Sanherib. Kijk wat erin staat. Hij doet die brief open en hij leest de brief. Wat staat er nou in? Wat staat er nou in? Nou, weet je wat erin staat? Dat staat in vers 10 tot en met 13 van dit gedeelte. Eerst gaat koning Hiskia die brief dan maar lezen. De inhoud is dit. Ook een brief vol met dreigtaal en met lastertaal. Het komt er eigenlijk op neer, Hiskia, jij vertrouwt op de Heere God, maar denk er maar niet aan dat die God jou kan redden uit mijn hand, hoor. Ik heb al zoveel volkeren en ik heb al zoveel landen en zoveel goden overwonnen en vernietigd. Denk je nou echt dat die God van jou, die God van Israël, dat kleine kikkerlandje, hè, dat die God jou nou zou kunnen redden van mijn machtige wereldheerser? Forget it. Nou ben ik bij mijn tekst. Hoe reageert Hiskia dan? Er staat er in vers 14, 2 Koningen 19. Als nu Hiskia de brief uit de hand van de bode ontvangen en gelezen had. En dan? Wat is zijn reactie? Nou, je kunt zich voorstellen, jongens, jullie kunnen je voorstellen dat Hiskia, dat hij zijn kleren, zijn koninklijke kleren gescheurd heeft. Van berouw, van verdriet, van ellende, van benauwdheid. Hij heeft zijn koninklijke kleren, die prachtige mantel, gescheurd. En hij heeft een rouwkleed in zak en as aangedaan. Zijn scepter, die staf, die ging opzij. Zijn koninklijke kroon ging van zijn hoofd. En zo ging hij als een boeteling, als een smekeling, als iemand die in de rouw is, ging die naar de tempel. Toen hij die brieven ontvangen en gelezen had, ging hij op in het huis des Heren. En Hiskia breidde die brief uit voor het aangezicht des Heren. Weet je wat ik zo treffend vind, gemeente? Wat Hiskia niet doet. Hij gaat niet klagen over God. O God, waar bent u nou toch? Waarom moet ons dit nou overkomen? Waarom komt die nood nou zo dichtbij? Waarom zit ik hier als een vogel in de kooi en mijn volk als ratten in de val? Waar bent u nou, o God? Ik zie niks van u, ik voel niks van u, ik merk er niks van. Hij gaat niet klagen. Hij gaat ook niet roepen naar Egypte. Egyptenaren, kom er alsjeblieft aan mij te helpen. Dat niet. Hij gaat ook niet naar zijn officieren toe van het leger. Zeg, kom eens even in het paleis. Dan gaan we een plannetje bedenken om een aanval uit te voeren op koning Sanherib en zijn leger. Nee. Hij gaat ook niet naar zijn kamer en hij zegt, weet je wat, doe? Ik ga eerst eens even een brief terugschrijven. Een grote scheldbrief terug. Vuile koning Sanherib. Helemaal. Nee, hij gaat niet vechten, hij gaat niet vluchten. Hij wordt niet boos, hij is niet bang. Hij geeft zich niet over, hij geeft het niet op. Hij gaat bidden. De biddag van Hiskia. Vind ik zo mooi, hè? Het eerste wat hij doet, kinderen. En ook het enige wat hij doet. Dat is bidden. Vluchten naar de Here. Met zijn nood, de nood van zijn hart en de nood van zijn volk. Daar zitten. Het is beter als we om redding wensen te vluchten tot des Heren macht. De vijand die schoot een pijl over de muur met die dreigbrief eraan. Ja? En Hiskia die schiet een pijl naar boven, maar dat is een gebedspijl. Een SOS-pijl. Heren, help ons toch. Een koninklijk gebed. Mooi als je zo'n koning, zo'n voorganger hebt die je volgaat daar in het openbaar. En waar doet hij dan bidden? Ja, hij zou net zo goed in het paleis kunnen blijven. Van mensen, ik ben vanmorgen even niet bereikbaar. Ik doe de deur even op slot. Ik trek me terug in mijn paleis. Ik ga even bidden of de Heer wil helpen. Nee, er staat, hij ging van zijn paleis naar het huis des Heer. En hij ging dus naar de kerk in die dagen. Hij verliet zijn paleis en hij ging dus naar het huis des Heren waar het volk van God kwam. He, want in Jeruzalem, die hoofdstad, had je niet alleen het paleis, had ook de tempel van God. Hij ging het paleis van Hiskia ging vanuit het paleis naar de tempel van God, naar het huis des Heren. In het openbaar, om daar biddag te houden. Te smeken om redding, samen met anderen. Dat vind ik mooi, een koninklijk gebed. Hij giet als het ware zijn hart dat boordevol met zorg is. Zou ik mijn leven moeten verliezen? Zou ik mijn kroon verliezen? Zou ik de stad moeten verliezen? Zou ik mijn volk moeten verliezen? Boordevol met vragen. Hij giet zijn, zijn, zijn hart als een kopje water zo uit voor het aangezicht des Heer. Hij vertelt alles. Hij bidt voor alles. Vind ik een mooie trek als je naar de Heer mag vluchten. Als je dat ook mag kennen, kinderen. Jullie. Zo heel eenvoudig. Je eigen woorden. Simpel. Ik zie er eigenlijk drie. Weet u dat? Ik zie drie koningen. Ik zie een koning voor de muur. Sanherib. Ik zie een koning achter de muur. Hizkia. En ik zie een koning boven de muur. De Heere God. Die koning achter de muur, Hizkia, is eigenlijk maar een zwakke koning. Die koning voor de muur, Sanherib, is eigenlijk een ontzettende machtige koning. Maar die koning boven de muur, dat is de almachtige koning. En nou gaat die zwakke Hizkia een beroep doen op de almacht van de hemelkoning. Ik ga het anders zeggen, kinderen. Voor de muur een brullende leeuw. Zo sterk is die Sanherib. Achter de muur een lammetje, een schaapje van de kudde. Hizkia. Wat moet nou zo'n schaap tegenover zo'n leeuw? Hij wordt vermorzeld. Maar dat schaapje zoekt zijn toevlucht tot de herder. En die herder kan die leeuw aan. En die herder zal zorgen dat zijn schaapje niks zal overkomen van die brullende leeuw. Zo zit het in elkaar hier. Nou, een koninklijk gebed. Hij is daar in de tempel. En dan gaat hij zo eenvoudig bidden. Hè? Een kinderlijk eenvoudig gebed. Eigenlijk doet hij eerst een handeling. Hij neemt dan die brief. Hij ging naar het huis des Heeren en spreidde die brief uit voor het aan. Dus hij nam in zijn tas, voordat hij naar de kerk ging, nam hij een tasje mee. En daar deed hij dus die brief in, zo. En hij liep vanuit het paleis, liep hij met de brief in zijn tas naar de kerk. Toen was hij daar, toen heeft hij zijn brief niet in de tas laten zitten. Maar hij haalde hem eruit. En hij haalde de brief uit de envelop. En hij spreidde het heel letterlijk. Hij legde het letterlijk neer. Zo op de grond van de tempel. Voor het aangezicht des Heren. Hij legde het de Heren voor, letterlijk. Legde het voor God neer. Alles voor de Heren neerleggen. Heel letterlijk. Voor het aangezicht des Heren. Hij zei als het ware: Heren, ik lever die brief bij u in. Ter inzage voor u. Leest u maar mee over mijn schouders, Heere God. Ik denk dat hij die brief niet alleen zelf gelezen heeft, kinderen. Maar dat hij die brief ook nat gemaakt heeft met zijn tranen. Het is nogal wat. Als oorlog is. De slachtoffers gaan vallen. En je ingenomen en veroverd en overwonnen dreigt te worden. En je misschien je leven moet geven. Nat gemaakt met zijn tranen. Leest u maar mee, Heren. En ik denk dat hij, het staat niet in de Bijbel, maar ik denk wel dat het naar de Bijbel is. Dat hij niet alleen gezegd heeft, nou Heren, alsjeblieft, ik ga weer verder. Maar dat hij die brief neergelegd en dat hij op zijn knietjes gegaan is. En dat hij zegt, Heren, nou ga ik zin voor zin ga ik het voorlezen. Met zijn vingertje erbij zo. Dit zegt die vijand die niet alleen mijn volk wil hebben en die niet alleen mijn kroon wil hebben, maar die, en dat vind ik het allerergste, Heren, dat hij nou u zo gesmaad en u zo gelasterd hebt. Dat vind ik zo erg. Lees die maar mee. Nee, ik vind het prachtig. Dit staat er allemaal in. Zo heb ik dat vanmorgen gedaan, kinderen, met jullie brieven. Vond mooi dat ik ze in een envelop kreeg dat jullie het op een briefje neergelegd hebben. Zo hebben we het voor de Heren neergelegd, heel letterlijk, op de kansel. Leest u maar mee, Heren, die zieke oom. Wilt u hem beter maken, alsjeblieft? Gemeente, zo kan je dat ook doen met andere brieven. Toen wij in Israël waren, toen zagen we dat de mensen die deden briefjes met wensen, met gebeden erop in de klaagmuur stoppen. Letterlijk, brieven. Zo kan je dat doen, beste mensen, met een brief van een dokter, een verwijsbrief voor het ziekenhuis. Bij wijze van spreken die je krijgt, je moet een zware operatie ondergaan. Daar zit je dan met een brief. Leggen we de Heer neer. Weet je, er zijn mensen die hebben een brief van een advocaat gekregen. Omdat een huwelijk op springen staat, echtscheiding. Daar zit je dan met een brief. En dan ga je naar boven, naar je binnenkamer, dan haal je hem eruit. En dan leg ik voor de Heer neer. Heer, leest u maar mee. Die brieven die maak je nat met je tranen. Pas en zeker. Of een ontslagbrief van je baas. Je komt binnenkort zonder werk te zitten. Net als Hiskia. Of een brief van je kind die voorlopig niks meer met pa en moeder te maken wil hebben. Die maak je nat met je tranen. En die leg je voor de Heer neer. Of de dood kan je een brief schrijven. Bekend gedicht, de dood heeft mij een brief geschreven. Je weet naar de mens gesproken dat je het einde van dit jaar niet haalt. En die brief leg je neer voor het aangezicht des Heren. Of een mensen schrijf je een boze dreigbrief, een lasterbrief. Heel af en toe gebeurt dat ook voor een dominee. Het gemeenste is dan wel als er geen naam onder staat. Stukken brieven komen rechtstreeks uit de afgrond. En ja, wat doe je dan als je zo'n mail krijgt? Nou, dan print je ze uit. En dan? Dan ga je ermee naar je binnenkamer. Dan leg je het voor de Heren neer. Heren, leest u maar mee. Of als de wet, dan ga ik nog een stapje dieper. Of als de wet van God je die schuldbrief thuis brengt. En je het hoort in je ziel, voor jou is er geen heil meer bij God. Jij kan nooit meer bekeerd worden. Je kan nooit geen nieuw hartje, daar heb je te veel voor gedaan. De schuldbrief thuis krijgen. Als je daarmee doet, dan moet je mee naar de Heer gaan. Nou, en dan gaat kinderlijke eenvoud, hè, letter. En dan in kinderlijk vertrouwen, dan gaat hij echt bidden. Vers 15. En hij bad voor het aangezicht des Heren. En hij zei, o Heren, God van Israël, die tussen de Gerubs woont. Gerubs, wat zijn dat voor dingen? Wat zijn dat voor mensen? Nee, dat zijn geen mensen, geen dingen, zijn engelen. Hij was daar in de tempel. En al zou je nou, mocht hij niet hoor, want hij was geen priester. Maar al zou je nou doorlopen in de tempel, dan zou je komen in het heilige der heiligen. En daar stond het verzoendeksel. Met die twee engelen, met die uitgebreide vleugel. En daartussen woonde de Heere God, de God van Israël. Ik vind het mooi, gemeente, dat hij niet gelijk begint met Heren. Ik heb een aantal dringende vragen. Wilt u er alsjeblieft antwoord op geven? Nee, ik vind het mooi dat hij begint met te belijden wie God is. Hij spreekt over de Heer als de levende God. Als de God die ziet en de God die hoort. Hij praat met de Heer, dat is bidden. Bidden, dat is praten met God. Online zijn. Voor het aangezicht des Heer, staat er twee keer. Hij bad voor het aangezicht des Heer. Heren, wilt u alstublieft naar mij kijken? Wilt u alstublieft, Heren, uw aangezicht in genade, in gunst tot mij wenden? Wilt u alstublieft luisteren naar mij, om Jezus wil? Nou, en dan gaat hij spreken. Hij begint zo fantastisch met wie God is. Hij belijdt de grootheid van God. Hij denkt klein van zichzelf, maar groot van God. Hij zegt in vers 15, Heere, u bent de God van Israël. U bent de schepper van de hemel en de aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. En u alleen bent de God van alle koninkrijken der aarde. U bent die grote machtige schepper. U bent de koning der koningen, de Heer der heren. Nou ben ik maar een hele zwakke koning. En die Sanner heb je een hele sterke koning. Maar u bent de King of King en Lord of Lord. Dat bent u. De God van alle koninkrijken der aarde. Ziet u hoe, u bent de grote baas met eeuwig gesproken. Ziet u hoe groot die denkt van God. Die machtige God, die sterke rots, daar doet hij een beroep op. En dan staat er in vers 16, lees maar mee kinderen als je kan lezen. O Heere, neig uw oor en hoor. Doe uw ogen open en zie. En dan staat er aan het eind van vers 16. om de levende God te honen. Dus hij gelooft in God als de levende God. Een God die oren heeft om te horen en die ogen heeft om te zien. Dat beseft hij. Dat beseft hij. Ik roep niet tot een stenen afgodsbeeld. Zo'n sphinx die staat te staren daar. In die woestijn van Egypte. Eeuwenlang te staren. Een versteende blik. Hij gelooft niet dat God net zoiets is als een Boeddha of zo. Die daar zit te zitten. Zo'n klein mannetje met zo'n dikke buik zit te zitten. Hij gelooft in God als de levende God. Die ziet. En hij vraagt, Heere, wilt u uw oren neigen? Weet je wat dat is als je je oren neigt? Je oren neigen wil zeggen dat je zo met je oren naar iemand toe gaat staan om nou al zijn woorden op te vangen. O Heere, neig uw oren. Zou u extra goed naar me willen luisteren alsjeblieft, Heere God? God heb ik lief van die getrouwe Heer, hoort mijn stem. Hij neigt zijn oren naar me toe om nou elk woord uit mijn mond op te vangen. Zo is God. Ik heb een vraag aan de kinderen. Als de Heer nou zo is, hè? Dat hij niet met een half oor luistert? Dat de Heer niet zo met andere dingen zo druk bezig is en even half oor luistert naar jou? Nee, met eerlijk gesproken, dat hij zijn oren neigt naar je toe. Ik heb een vraag. Dat is biddag. Toen jij vanmorgen opstond. Ja, ik ben iets later opgestaan dan normaal, want we hebben vrij vandaag. Prima. Toen jij vanmorgen opstond, toen heeft de Heer ook geluisterd aan de deur van je slaapkamer. Of hij al wat hoorde. Hij neigde zijn oor. Heeft de Heer wat gehoord vanochtend? Of ben je gewoon uit je bed geploft, je gegeten, je aangekleed en dan zit je hier. Heeft de Heer wat gehoord vanmorgen? Op biddag. Heeft hij jouw stemmetje al gehoord, kinderen? Heeft de Heere God jouw stem al gehoord? Hij neigt zijn oor en hij luistert, maar hij hoort niks, omdat jij het vertikt om te bidden. Ja. Nou, dan zou ik het briefje aan je terug willen geven. Zeg, nou, pak het nou maar weer terug, wat je opgeschreven hebt. Wat je afgelopen zaterdag opgeschreven. Pak het nou maar weer terug en neem het nou maar mee. En ga dan vandaag in jouw slaapkamer. Ga dan zelf ook vragen. Bidden. Heere God. Ik heb u wat te vragen. Hij neigt zijn oor. Hoort hij wat? De Heer wil graag elke dag je stem horen. Doe mij uw stem horen. Doe uw aangezicht zien. Hoort hij wat? Ja, biddag, dat doet de dominee altijd. Nee, dat mag jij ook doen. De levende God. Nou, en dan zegt hij heel eerlijk wat er aan de hand is, vers 17 en 18. Waarlijk, heren, de koningen, die hebben de landen verwoest, zoveel landen veroverd. Die koning van Egypte hebben zoveel landen veroverd en zoveel volkeren vernietigd en zoveel goden verwoest. Maar die goden van die volkeren, dat waren goden van hout en steen. Die konden niet zien, die konden niet kijken, die konden niet helpen. Maar u bent toch de levende God. Ik vind het zo mooi dat Hizkia dat zomaar zegt. Al wat u het harte deed. Hè? Beveel gerust uw wegen. Al wat u het harte deed. Zeg het nou maar zo concreet mogelijk. Weet je wat ik mooi vind van jullie briefjes, kinderen? Ja, kijk. Ik vind ze allemaal wel heel goed, hoor. Als jullie wat opgeschreven hebben. Maar de beste gebedsbriefjes vind ik. Die gebedsbriefjes die het meest concreet zijn. Gewoon. Je oom. Of je zus. Of je buurman. Noem het nou maar bij namen. En sommigen hebben hun naam er ook bij gezet. Prachtig, zeg het maar. Niet vaag. Voor zieke mensen algemeen, ja. Maar juist die zieke oom. Die heel bijzonder. Niet alleen voor de arme mensen, maar juist die ene. Waarvan je weet dat hij het heel arm heeft. Zo doet Hizkia het ook. Heel concreet. Heren, die koning die aan de andere kant van de muur staat. Die hebben al zo macht, zoveel mensen veroverd. Zoveel landen veroverd. Die koning, heren. Die spot nou zo. Help toch, heren. En zo mogen we heel concreet tegen de heren zeggen. Dat is bidden. Als je een ruzie hebt gehad, zeg het tegen de heren. Als je ziek bent, als je verdriet hebt, een lastige situatie, een moeilijke week, als je alleen bent, je kan het niet tegen, Zeg het. Net zoals Hiskia. Hij zegt niet, nou ga ik eerst eens de pootjes zitten te piekeren, te pijnzen over die brief. En ik, hoe moet dat nou mee? Weg ermee, dan raap je hem weer op. En dan ga je weer zitten ijsberen. Zo. Ik weet er helemaal geen raad. Nee, met dat hij die brief, diezelfde dag nog, hè. Ging hij naar boven, ging hij naar de kerk, ging hij naar de tempel. En diezelfde dag legde hij het voor de Heer neer. Niet eerst een paar dagen piekeren en tobben en plannen maken en hoe moet ik dat oplossen. En dan pas naar de Heer. Gelijk naar de Heer. Ik moet het aan de Heer gaan vertellen. Dat is een gebedsleven. Nou, dan komt hij met zijn vraag. Vers 19. Nu dan, Heer onze God, verlos ons toch uit zijn hand. Opdat alle koninkrijken der aarde mogen weten dat u God bent. Hij bidt om verlossing, maar hij bidt ook, Heer, niet alleen dat ik verlost word en dat wij verlost worden daar in die stad. Maar ik bid vooral dat uw naam in de hele wereld bekend zou worden als die machtige schepper en als die machtige verlossende God. Dat bidt hij. Opdat op alle koninkrijken van de aarde ze zouden weten dat u alleen God bent. Daar is het om te doen, de eeuwige God. Wat een gebed, zeg. Niet alleen zijn eigen redding. Maar heren, als nou die machtige koning Sanherib, als die nou de nederlaag leidt. Oh, dat zal wereldnieuws worden. Dan zullen iedereen horen dat die wereldmacht hebben, dat die de nederlaag heeft geleden. En dan zal het in alle kranten staan. Dan zal het op de radio's worden uitgezonden en op de televisie worden uitgezonden. En het zal via internet te zien zijn dat u, Heere God, die machtige koning verslagen hebt. En dan zult u de eer ontvangen. Dan zullen de mensen zeggen, ja, die God van Israël, dat is toch de sterkste God. Omdat uw naam wordt geëerd. Gij doet wonderen, gij alleen. Nou, gemeente, kinderen, dat is het gebed. Biddag van Hiskia. Ik ga eindigen. Hoe loopt het nou af? Ja, dat is een goede vraag. Heb je dat dan ook? Je bidt. Je bidt. En dan staat er, als je bidt zal hij je geven. Als je klopt aan die deur, dan zal hij open doen. Hoe ging het dan bij Hiskia? Hij heeft gebeden. En toen zei hij natuurlijk amen. En toen? Nou, toen was de biddag afgelopen. Nee, natuurlijk niet. Als je bidt, dan vraag je ook. Dan zie je ook uit naar de verhoring van het gebed. Dan verwacht je dat de Heer dat hoort en dat hij het zal verhoren op zijn manier. Hoe is het nou afgelopen met Hiskia? Nou, er staat in vers 20, toen zond Jesaja, de zoon van Amos, tot Hiskia zeggende, zo spreekt de Heer, dat je tot mij hebt gebeden, dat heb ik gehoord. Zie je dat aankomt boven, het komt aan. Hiskia zei amen op zijn gebed. En toen kwam er een dominee aan. Een profeet, een dominee in die tijd. Dat was profeet Jesaja. En Jesaja kwam tegen koning Hiskia zeggen, die kwam die tegen in de tempel. Koning Hiskia, je hebt net een gebed gedaan. God heeft het gehoord. God heeft het gehoord. En God gaat het ook verhoren. Een goddelijke verhoring. Jeruzalem zal niet vallen. Je zal niet worden aangevallen. Je zal zelfs geen zwaard hoeven op te nemen. God zal opstaan tot de strijd. Hij heeft geluisterd naar je gebed. En hij zal ook gaan redden. Hij zal gaan verhoren. Nou, hoe ging dat dan verder? Hiskia, die vertrouwde op God. Hij had het gebed gedaan en ging van de tempel weer terug naar zijn paleis. En toen ging hij maar slapen. Ja, het was al inmiddels avond geworden. Hij ging maar slapen. Ik lag en sliep gerust. Hoe kan je nou rustig slapen, man? Heel Jeruzalem omsingelt die muren. Allemaal vijanden. Dadelijk wordt ingenomen. Ik lag en sliep gerust. Was zeer trouwbewust. Schoon ik van alle kanten aan. Geramd en fel geprangd in de nauw zit. Hij ging slapen. Vertrouwend op de Heer. Hij had wel eerst een gebed gedaan. En daarna ging hij in zijn paleis slapen. En het volk ging slapen in de stad. En de vijand ging slapen. Er stonden een paar schildwachten op de muren. Kijken of het misschien toch niet in de nacht een aanval zal komen van die koning. En dan gebeurt het gemeen. Daar staat er in vers 35. Het geschiedde in die nacht. In diezelfde nacht. Dat de engel des Heeren. Dat staat in mijn Bijbel met een hoofdletter. Dat is dus de Zoon van God. De Heer Jezus voor zijn menswording. Dat de engel des Heeren uitvoer. En sloeg 185.000. God stuurt een engel van beneden, van boven naar beneden. En die engel des Heren, de engel des Heren, de zoon van God zelf.
Er was een gebed gedaan naar omhoog. En God antwoordt door van omhoog naar omlaag de engel des Heren te zenden. En die gaat naar de slapende soldaten van koning Sanherib. En die slapende soldaten worden nooit meer wakker. Die staan nooit meer op. Het was voor hen de laatste nacht. En de volgende morgen, vers 35, toen Sanherib opstond. Ziet, staat er, ziet. Nee, zeg, dat niet te geloven. Moet je nou eens kijken. Heel mijn leger, allemaal lijken. Allemaal dode lichten. Die man heeft zijn ogen uitgekeken. Hè? Allemaal dode soldaten bij die tenten. Kapiteins, majoors, kolonels. Generaals, als lijken. De Heere was opgestaan. Tot de strijd. Zijn vijanden vergaan. Als was dat smelt voor gloeiende kolen. Nou, Sanherib met een paar soldaten nog over. Hup, gelijk terug natuurlijk. Vlucht naar zijn land. Nineveh, naar Syrië. En weet je hoe het dan afloopt van mij? Er staat er in vers 37. Jaren later. Dat diezelfde koning Sanherib, dat hij in de tempel was van zijn God. Nisroch. Daar heeft hij misschien ook wel gebeden. En dat hij dan in de tempel van zijn God vermoord wordt. Nou, wie is er nou de levende God? Hiskia bad in de tempel. En hij werd verhoord door de levende God. Die ziet en die hoort en die helpt. Sanherib die bad in de tempel van zijn God, zijn afgod. En hij werd niet verhoord, maar hij werd vermoord. Wie is er nou de levende God? Voor de ogen van zijn afgod werd hij vermoord. Nou gemeente, kinderen, biddag. Ik wil graag dat je dit onthoudt. Dat je net als Hiskia, als een voorbeeld. Dat je nou elke dag tot de levende God bidden mag. Die ziet en die je hoort. En die je helpt. Die op je noodgeschrei grote wonderen doet. Nee, het kwam niet door de muren van Jeruzalem die zo sterk waren. Het kwam niet door de soldaten van Hiskia die zo dapper waren. Het kwam niet door het zwaard van de koning dat zo scherp was. Maar de engel des Heren, de Zoon van God. Hij overwon. Drie koningen. Ja, God hoort hoor. Wat hoort God? God hoort. God hoort het bidden van die zwakke koning. God hoorde ook het schelden en het dreigen van die sterke koning Sanherib. God heeft allebei gehoord. Zowel de scheldwoorden van die koning als het gebed van Hiskia. En God heeft het allebei beantwoord. Bij de een door hem te verlossen. En bij de ander door hem te verdelgen. Er is een kinderlied dat zingt. Jezus, hij is koning. Het ging over drie koningen vanmorgen. Een godvrezende, een vijandelijke en de allerhoogste. Jezus, hij is koning. En toen Hiskia zijn gebed gedaan had en toen de Heeren hem verlost had, toen bleef er maar één ding nodig, één ding over. Toen die biddag gehouden had en toen zijn gebed verhoord was, toen bleef er maar één ding nodig. En dat is dankdag houden. Ik denk dat Hiskia toen weer teruggegaan is naar de tempel. En dat hij met vreugd in het huis des Heren is gegaan om daar met lof Gods grote naam te danken. Omdat hij het eeuwig waard is. Amen.